In Openbaring 5. Openbaring 5 begint met... Toen zag ik dit, degene die op de troon zat, had in zijn rechterhand een boekrol die aan beide kanten beschreven was en met zeven zegels was verzegeld. En ik zag een machtige engel die met luide stem uitriep: wie komt het toe om de zegels te verbreken en de boekrol te openen? Maar er was niemand. En dan krijg je dat hele verhaal die dat kon. In de aarde, onder de aarde enzovoorts. En dan komt een andere engel en dan wordt Johannes heel bedroefd. Die ziet dat. Er is niemand die het lot van de mensen kan keren. Daar gaat deze boekrol over. De geschiedenis van de mens. Hoe de geschiedenis zich ontvouwt. Daar heb ik een jaar of twee geleden een keer vrij uitgebreid over gesproken. En dat is een prachtig verhaal. En dan wordt hij ontroerd. En dan zegt een engel: je hoeft niet ontroerd te worden, want kijk eens achter je. En dan ziet hij een leeuw. Maar die is als een lam dat geslacht is. Dus Jezus komt. En dan is het Jezus, de leeuw van Juda, die is het waard om de boekrol te openen. En we kennen dat. Jezus kan de toekomst ontvouwen. Jezus bepaalt de toekomst van de geschiedenis. Van ons, van de maatschappij. Maar als je nou verder kijkt, dan staat er in vers 7: het lam ging naar degene, dus dat is God zelf, die op de troon zat en ontving de boekrol uit zijn hand. Dus hij ontvangt de boekrol om de toekomst te ontvouwen. En dan staat er in vers 8: op hetzelfde moment wierpen de vier wezens en de 24 oudsten zich voor het lam neer. Ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol wierook van de heilige. Dus let op wat er gebeurt. De Bijbel laat in Openbaring zien dat Jezus de toekomst kan ontvouwen, dat hij dat in zijn hand neemt en dat de overheden van de geestelijke wereld, van de bekeerde wereld, de oudsten, de gebeden van de mensen bijbrengen. Pak je hem? Dat gaat dus hand in hand, of zie je dat niet? Het is niet, oh, Jezus doet zijn wil wel. We leven het jaar van Calvinisme. Dat is heel vaak wat mensen denken. God doet soeverein zijn wil. En ja, het maakt toch eigenlijk geen ene Jan Doedel uit wat jij doet, weet je wel. Dus dan word je heel fatalistisch. De moslimwereld denkt zo, inshallah, weet je wel. Zo God het wil. Nee, God zegt, ik wil die boekrol wel ontvouwen. Ik wil de toekomst wel ontvouwen. Maar dan heb ik de geestelijke autoriteit van de kerk nodig, met de gebeden van de heiligen. Dat zijn jullie. Nou, we zitten in de week van gebed. En aanstaande vrijdag hebben we weer een hartslag. Gisteren was ik op de opening van de week van gebed, en daar kan je van alles van zeggen of dat nou wel zo goed georganiseerd was. Maar van de hele regio Zuid-Holland, die dan in Rotterdam samenkomt, waren er tussen de 80 en de 90 mensen, als ik ze telde. Waarvan de helft om 12 uur vertrok. Nou, de helft is ook weer niet waar. 70 man achterbleef. Ik moet eerlijk zeggen dat als het aan mij had gelegen, had ik ook wel graag weggepiept. Maar ik stond op het schema om het eind te spreken. Daar kwam ik achter toen ik binnenkwam. Dus ik dacht, hé, ik ben gearresteerd voor de rest van de dag. Maar ik heb er ook geen spijt van gehad. En het spijt me wel dat ik jullie niet beter heb geïnformeerd vorige week. Maar dan moet ik eerlijk zeggen dat mijn kopie daar niet bij was. En als je dan wat vergeet, vergeet je het ook, weet je wel. Het is ook jammer dat zoiets niet leeft in de kerken. Hartslag leeft een stuk beter, zeker in onze gemeente. Dus aanstaande vrijdag komen we samen in Commercie en dan gaan we bidden. En nou kom ik op de profetie van George terecht. En George die zegt van ja, je ziet dat touw. Ja, dat kan niet. En dat is wat we meestal geloven. Het kan niet dat als ik bid dat er werkelijk wat gebeurt. Maar in de Bijbel staat het wel. De Bijbel zegt heel veel over: als je eenparig iets verlangt in mijn naam, dan zal ik het je geven. De hele geschiedenis ontvouwt zich naar de eenheid van Christus. Het is ook Jezus zijn gebed. Dat Christus samen in eenheid zullen bidden. Want dan kan de geschiedenis zich ontvouwen. Wij hebben in het Westen een fijn neusje voor goede organisatie en goede promotie. Hè. Onze kerkdiensten lopen allemaal geruisloos goed. Als je naar Zuid-Amerika gaat, waar het christendom gigasnel groeit, dan zie je een organisatie die rammelt aan alle kanten. Maar als ze gaan bidden, dan zie je echt wat anders, weet je wel. Als je een Zuid-Amerikaanse pinkstergemeente vraagt van dinsdag hebben wij gebedsdienst, komen ze allemaal. Komen ze allemaal. Niet 30% of zo. Zeker geen 10%. Dus afgelopen zaterdag, als je dan alle christenen oproept om samen te bidden voor je omgeving, dan komen er in Nederland 80 man. Nou, oké, jullie wisten het ook niet. De promotie vind ik niet geweldig geweest, maar goed. Dan nog, aanstaande zaterdag hebben we een hartslag. Ik hoop echt dat we 300 man hebben. Of aanstaande vrijdag hebben we hartslag en hoop ik echt dat er 300-400 man komen. Maar met alle evangelische gemeenten in Rotterdam moet je makkelijk 2000 man kunnen oproepen. Dat moet echt een piece of cake zijn. Maar die hoop heb ik niet. Sterker nog, er zijn kerken die alleen al om reden dat Wim en ik het leiden bijvoorbeeld het niet afkondigen. Nou ja, jammer. Weet je wel, of alleen maar het doen als het in hun kerk is. Weet je, zulke dingen spelen helaas en dat hebben we dichtbij meegemaakt. Maar dat is geen reden om af te haken. Dat is wel een reden om door te blijven gaan. En daarom was ik gisteren ook wel blij. Dus mijn oproep is, komen jullie. En nou snap ik best, weet je, studies en al afspraken. Ik ga niet lopen tellen wie er wel komt, maar we hebben elkaar wel nodig. En het zou fijn zijn als we met elkaar krachtig gebed neerzetten en het doen. Mooie tekst, waar of niet? Pakken we het op? Oké, vandaag een... Deze PowerPoint wordt gemaild, als je mailadres bij ons bekend is. Wordt mede mogelijk gemaakt door Rothuis en Co. Met een paar jongelui in de gemeente ben ik aan het nadenken over hoe we techniek een beetje meer kunnen inzetten. Dus dit is een van die geintjes die we willen proberen. Te meer omdat zeker voor beginnende christenen vandaag een leuke dag is. En we wel een beetje willen zoeken. Dus ik beloof niet dat ik dat iedere week ga doen, zondagsmiddags. Maar deze keer doe ik het. Mijn belofte. We zijn bezig met sms-berichten van God. Orde in je mailbox, dat is vandaag de titel. Vorige week zijn we begonnen. En toen hadden we het over... Stel je voor dat je een sms'je kreeg van God. En je sms'je gaat af en je kijkt. Bericht van God. Vader God vraagt, hey, where are you? Wat doe je? Wil je antwoorden? We zouden gek kijken. Toch? En toch doet hij het. Iedere dag weer. Het vervelende alleen is dat zijn sms'je een beetje lang is. Een beetje dik. Weet je wel? Dat is een heel boek wat je van hem krijgt. Maar hij stuurt wel berichten. En een van onze problemen is van dat we niet goed raad weten hoe we ermee om moeten gaan, waardoor we er niet mee omgaan. Niemand zit hier in de zaal die niet graag de berichten van God zou willen lezen. Anders zat je hier niet. Zo simpel is het. Dus die schuldtoestanden moet je weghalen. Maar wel van, hoe ga je daar nou mee om? Ik heb al een tijdje op mijn hart om daar eens wat uitgebreider over te spreken. Dus vorige week hebben we het gehad over van de waarde van de Bijbel en waarom de Bijbel zo belangrijk is en wat daaruit voort kan komen en hoe wij ermee om kunnen gaan. En vandaag gaan we daar een stapje verder in. Het schriftgedeelte wat we gebruikt hebben was, elk schrifttekst is door God geïnspireerd. Dus ieder stukje van het woord van God ademt de Heilige Geest uit. Dat zou ook nog wel een leuke idee zijn om daar nog eens wat over te zeggen, maar misschien is het wel goed om dat nu al te zeggen. Als je de Bijbel gaat lezen als een boek, blijft het vaak een boek. Maar als je in harmonie met God erin stapt, van Heer, dat wil ik samen met u doen. U heeft mij een berichtje te sturen. Net zo goed als dat je met een bepaald enthousiasme je sms'jes doet. Er zit toch wel een bepaalde flair in waarop we dat doen. En het valt mij op, sms'jes worden altijd direct beantwoord, andere dingen veel minder. Dus ik heb nu trucendozen uitgeoefend. Je moet naar sommige mensen sms'jes sturen, dan krijg je antwoord. Er zijn ook mensen die sturen mij sms'jes midden onder diensten, maar dat daar gelaten. Maar als je iets leest en je staat open voor de wind van de geest. Dan wordt zo'n woord, wat we nou in het Grieks zouden we dat logos noemen, dat is het woord, dan wordt dat rema. En rema is adem. En soms komt het woord van God er en dan proef je dat daar iets van God in zit. En dan is mijn advies, nooit te snel gaan, als het goed proeft, lekker opnieuw proeven, herkauwen. Elk schriftwoord is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven. Dus te leren wat goed is. Om dwalingen en fouten te weerleggen, dus om weer goed te gaan leven. En om op te voeden tot een deugdzaam leven, dus gewoon hoe je moet, goed moet blijven leven. En we hebben gezegd, iedereen die zou heel graag die drie dingen wel graag in zijn leven willen hebben. En stel je voor dat je een boek zou kunnen schrijven over wat goed is, hoe je dingen weer recht kan zetten zodat je weer goed leeft en hoe je op het goede pad kan blijven. Wie zou dat boek niet willen kopen? Iedereen zou dat boek kopen. Alleen, hier ligt het, maar het is niet zo 1, 2, 3 makkelijk even te ontcijferen. En er is ook geen korte boodschap van doe deze drie stappen en je hebt de rest van je leven geen problemen meer. Het tweede is, die Bijbel is behoorlijk dik en er zitten ook dingen in. Dus daar moet je wat orde in brengen. Orde brengen in je inbox. Ik werk bij de Evangelische Omroep, ik werk voor Church on the Way en ik werk ook nog voor Thuis. Ik werk ook nog voor Opnieuw op Weg, voor Cleansing Stream. Daar zit ik in de besturen. Opnieuw op Weg, dat doe ik. We hebben ook nog zoiets als onderweg training. En op al die vlakken krijg ik mailtjes binnen. Mijn mailbox is gemiddeld tussen de 40 en de 50 mailtjes per dag die ik af moet werken. En dankzij onze provider krijg ik er ook nog eens een keer 100 spammailtjes bij. Maar die worden er wel aardig uitgefilterd. Maar morgen, als ik op mijn werk kom bij de Evangelische Omroep, staat in mijn agenda van 8 tot 9 helemaal gepland orde brengen. Anders kan ik de week niet aan. Vorige week was ik in Turkije en kwam ik pas dinsdag op kantoor. Toen had ik veel meer e-mailtjes en daar heb ik tot op vandaag nog last van. Dus dan loop ik achter. Nou, als ik al die e-mailtjes binnenkrijg, moet ik daar wat orde in brengen. Ik zal je laten zien hoe ik dat gedaan heb. Dit is mijn mailbox, de inbox. Er zitten nu 51 mailtjes bij mij in. En dat is normaal zoals je een computer krijgt als die geïnstalleerd wordt. Wat is er?
Nee, dat je actief
huist,
Natasja Krabbelt.
Natasja Krabbelt, ja. Je kent Natasja wel, hè? Ik vind het ook erg leuk dat mijn dochter bovenaan staat. Zo hoort het ook. Nou, er komt ook mail binnen. Today, dat was, even kijken, zaterdag. Dus zondag, dat is op maandag. En Natasja die heeft een krabbeltje gedaan op Hives. Gerrit, dat is de uitgever. Gideon, die wil een afspraak met me over een boek waar ik aan het schrijven ben. Daar is hij niet tevreden over, dus ik kan weer aan het werk. Jannie van Nederpelt, dat is mijn secretaresse. Daar heb ik een link naartoe gestuurd of van haar gekregen over Fire, dat is een film die uitkomt en waar Gideon ook een boek over gaat uitgeven. Dat gaat over niet scheiden, waar ik bij betrokken wil zijn binnen de EO. Matthijs Westerkamp, die verzorgt Herberg de Verandering en zo gaat het hele zaakje door. Erik Veluwe is een van de producenten van de EO, die stuurt zijn bilaatje op. Dat is een bilateraal gesprek. En dan de budgetten, dat is altijd heel leuk. Als je zo'n mail opent, ben je gelijk een uur zoet. Dat zijn mijn mensen. En dat loopt zo door tot meneer Kiviet, dat is een dominee van de bewarend pand van de zware Gifmeerdehoek, waar ik goed mee bevriend ben in Dordrecht. Waarvan ik ooit hoop dat hij nog eens een keer hier komt, dat zou echt leuk zijn. Die man, als je die in zijn ogen kijkt, als je die van die pretoogjes in, zie je de Heer Jezus leven. Dat is fantastisch, hè? Voor de rest loopt hij in zwart pak, weet je wel, heel anders dan wij. En we hebben over en weer briefwisselingen. En ik kreeg van hem dus een goed boekje toegezonden, De Gezonde Leer. Ja, prachtig. Maar daar kan ik wel mee leven. Maar als die mails allemaal zo binnenkomen, daar kan ik geen kant mee op natuurlijk. Dus wat doe ik dan? Ik heb die inbox, als je die bij mij opent, zie je daar een 9-tal of een 10-tal onderverdelingen. Ik verdeel mijn e-mails onder in wat ik onbelangrijk vind. Dus dat zijn ja hoor, de afspraak gaat door. Groetjes, tot ziens. Nou, als die in mijn agenda staat, ploep, gaat die naar onbelangrijk. Ik hou hem wel vast, want dan kan je altijd terugkijken of dat klopte. Nou, dan krijg je het nazorgbeleid, het nazorgteam, dat zijn mijn mensen. Geloof is de afdeling waar ik onder werk. Geert-Jan Blank is mijn manager. Dan de EO Algemeen, de EO Projecten, EO Overen. Dat is mijn werk, dit is mijn werkcomputer. Hè? Samenwerking met organisaties en kerken, privécontacten, Hives en Facebook staat er altijd bij, want daar gooi ik al die troep in. En, want dan gaan ze allemaal vluchtig. En dan krijg je Church on the Way en opnieuw weg. Op mijn werk krijg ik ook allemaal Church on the Way mail, die gooi ik allemaal in één folder. Die organiseer ik daar niet, dat is mijn werk thuis. En thuis heb ik één bak voor alle EO-mail. Maar waar dan ook, ik kan op alle plekken altijd bij mijn mail. Maar ik ga natuurlijk niet hier lopen ordenen wat ik thuis moet doen. Oké, maar dat is nog niet genoeg. Ik ga nog een stapje verder. De EO-projecten die zijn weer onderverdeeld in 40 dagen zonder seks, de gezinsdag, de huwelijkstest die ik doe, de islam waar ik in een comité van zit, de jongerendag waar we bij betrokken zijn, al die dingen. En iedere mail dus is ook terug te vangen. Dus gaat het over de jongerendag, moet ik naar die map toe. En dan kan ik zo de mails opvangen. En dat is de enige manier om...
Vrouw zijn.
Vrouw zijn, ja, ja. Dat staat bij activiteiten. Niet acteren, ik hoef daar niet te acteren. We hebben anderen en die proberen we juist te genezen van zulke soort dingen. Dus dat doe ik niet. Sorry hoor, die kon... Ja, dat moest er even uit. Nee, maar daar zitten we natuurlijk met nazorg allemaal in. Dus ik orde mijn leven. En dat kan je ook met je Bijbel doen. De Bijbel is een dik boek, maar die kan je ook ordenen. En even onderverdelen in zaken die voor jou en wel overzichtelijk zijn. Dus laten we eens gaan kijken naar de Bijbel. Hoe zou je dat doen met de Bijbel? Als we over de Bijbel hebben, is het goed om eens nog eens na te denken wat die Bijbel nou is. Als je die openlegt... Waar hebben we het dan over? Dan hebben we het allereerst over een boek wat in 1500 jaar tijd geschreven is. Geschreven is door 40 verschillende auteurs op twee verschillende continenten. In drie talen, vanuit verschillende culturen en over vele generaties. Gewoon eens over nadenken. 1500 jaar is men aan het schrijven geweest. Dus tel eens terug van het jaar 500 tot nu. Schrijft men een boek. Dit boek is ouder. En dan 40 verschillende auteurs. Mensen uit het Midden-Oosten, mensen uit Europa. En als je nou die Bijbel leest, of je nou in Genesis begint of bij Openbaring eindigt, als het om de principes van leven gaat, is die Bijbel voortdurend consequent. Voortdurend. Dat is wel vreemd, vind je niet? Even nadenken. Laten we eens een discussie hebben over wat goed en slecht is. Dan heb je zelfs in Nederland al heel veel verschillende meningen. Als je dan ook nog eens culturen met elkaar gaat mengen, het Midden-Oosten en Europa, en wat is goed en wat is slecht, en we zetten meneer Wilders er ook nog bij, nou dan wordt dat een ratje toe, toch? Of niet? Ben je eens? Als je het ook nog eens trekt over 1500 jaar door de eeuwen heen, is er toch wel wat ontwikkeling. En toch is die Bijbel voortdurend hetzelfde. Goed is goed, slecht is slecht. Culturen wijzigen er wel in. Dan moet je wel eens wat uitfilteren, maar het komt er wel steeds op neer. De Bijbel bestaat uit 66 verschillende boeken. Het woord Biblia betekent ook boeken. Dus in feite is het niet één boek, maar het zijn gewoon 66 verschillende boeken. En die boeken bestaan uit geschiedenisboeken, wetboeken, brieven, zoals we ze noemen, proza, allegorieën, hebben we net uitgelezen uit de Openbaring. En er is zelfs een erotisch boek in de Bijbel. Als je dat vroeger op een school zou zeggen, dan ging je gelijk... Hey, iedereen werd wakker en men wou gelijk weten welk boek dat was. Maar dat is wel waar. Dus als iemand net tot bekering komt en de Bijbel gaat lezen en begint vooraan, dan is het maar de vraag of je daaraan goed doet. Dus het is goed om die inbox, dit krijgen we dus naar ons toegezonden. 1500 jaar geschiedenis met alles wat eraan hangt. Hoe verdeel ik dat onder? Nou, heel simpel, voor de meesten is dat allemaal gesneden koek. Je hebt een Oude en een Nieuwe Testament. Het Oude Testament bevat 39 boeken en het Nieuwe Testament bevat 27 boeken. Het woord testament is hetzelfde zoals wij dat kennen bij het overlijden van iemand, namelijk de erfenis. En dat slaat op het verbond wat er is. Dus er is een oud verbond en een nieuw verbond. Dat is een klein beetje misleidend, want je kan ook de twee in het verlengde van elkaar lezen. Daarom is ook de Bijbel een eenheid. Maar de cruciale punt is eigenlijk Jezus Christus, daar draait het om. Het Oude Testament is hoe het verbond eruit zag voordat Jezus op aarde kwam. En het Nieuwe Testament vertelt van het verbond wat God met mensen aangaat toen Jezus er eenmaal was. En in feite ligt het in mekaars verlengde. Het is heel verkeerd om te denken van, ja, maar dat is oud-testamentisch. Of ja, maar wij leven alleen in het Nieuwe Testament. Jezus zegt zelf dat er geen titel of jota verandert aan het Oude Testament. Wat wel verschillend is, is als je geen openbaring van de Heer Jezus hebt, kan je in het Oude Testament lezen hoe dat eruit ziet. En in het Nieuwe Testament kan je lezen hoe het Oude Testament eruit gaat zien als je Jezus hebt ontmoet. Pak je me? Zonder dat je dat Oude Testament wegdoet. Daar hebben wij Westerse Christen nog wel eens een houtje van. En dat betekent dat we soms heel veel moeite hebben de wet goed te lezen. Dat is gewoon de bril die je opzet. En neem nou eens van mij aan, als je de wet gewoon leest, niet als een wet, maar God wil ons sturing geven hoe je kan leven. Dus God zegt niet, je mag niet doodslaan. God zegt, ik zou het niet doen, want daar zitten consequenties aan vast die niet goed voor je zijn. En ik wil je best uitleggen welke consequenties dat zijn. Dan kom je weg uit dat straatje waar wij Hollanders natuurlijk giga in zitten van je mag niet dit en je mag niet dat. Maar alle vrijheid is nog niet altijd goede vrijheid. Dus het Oude Testament bevat 39 boeken, het Nieuwe Testament bevat 27 boeken. En die kan je dan natuurlijk weer verder onder verdelen. Nou, vandaag gaan we gewoon even de Bijbel helemaal ontleden. En tussendoor vertel ik daar wel wat dingen bij die interessant zijn. Als we dat Oude Testament onderverdelen, dan zijn er een aantal boeken. Er zijn meerdere verschillende manieren waarop je de Bijbel kan indelen, hoor. Dit is de meest praktische. Want je kan ook de Joodse indelingen zijn nog wel een tikje anders. Omdat sommige boeken delen wij in, bijvoorbeeld Genesis, of dat de wet is, ja, dat hoort bij de wet. Omdat het bij de eerste vijf boeken hoort. Maar Genesis is veel meer een geschiedenisboek dan dat het de wet zozeer brengt. Die komt pas later. Maar goed, onder de wet verstaan we Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Ik wou bijna zeggen, wie kent de Bijbel uit zijn hoofd opzeggen, de Bijbelboeken? Mag ik maar even vragen, we gaan het niet doen, maar wie kent dat nog? 1, 2, 3? Ja, ik ga niet vragen, kom maar naar voren, doe het eens voor. Ja. Ik dacht, in de auto ken ik het nog. En ik ging giga fout hoor bij de kleine profeten. Dat vanaf Joël gingen bij mij mis. Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Naam, Habakkuk, Zefanja, Zachia, Malachi. Zoiets is het. En oh ja, Haggi zit er ook nog tussen. Maar dat is een gemeente in Amsterdam, dus die slaan we over. Je kan het Oude Testament dus zien in de wet, de historische boeken, de poëtische boeken en de profeten. En wat ik ga doen is jullie uitleggen wat je ermee kan doen en hoe je er lering uit kan hebben. De wet is natuurlijk heel mooi, maar is taaie stof hoor. Als je na Exodus gaat lezen, dat wordt taai. De historische boeken vertellen ons de geschiedenis, hoe God met zijn volk omging. Dat vind je in de volgende kolom, Jozua tot en met Esther. Waarbij niet alles in chronologische volgorde zit. De poëtische boeken zijn Job, Psalmen, Spreuken, Prediker en het erotische boek Hooglied. Het boek over de lofzang van bruid en bruidegom. Overigens, als je dat boek gaat lezen en je wil je vrouw daarmee verwennen, met de uitspraken uit Hooglied, wordt ze meestal niet blij. Weet je wel, je gebit is als een stel geschoren schapen. Daar wordt niet iemand echt vrolijk van. En je hals is als een toren. Ik weet niet, we hebben daar wat andere uitspraken voor. Maar het is wel mooi. Echt waar, als je daar mooie vertalingen van vindt. En daar kan ik misschien straks bij de vertaling nog eens wat van zeggen. Of laat ik dat hier doen. Snap je dat als je Bijbelstudie doet en je zoekt echt de waarheid van het woord, of dat je wil genieten van het mooie van het woord, van Spreuken of van Hooglied, dat dat best wel eens de ene vertaling een stuk beter kan zijn dan de andere vertaling. En dus als iemand de Bijbel vertaalt vanuit de grondtekst, maar een knappe bol is in het vertalen van de wet, die moet je natuurlijk niet aan Hooglied neerzetten, weet je. Daar moet je een ander soort mens voor hebben. Maar degene die Hooglied vertaalt, als die de wet gaat vertalen, dan wordt dat ook een beetje van, ja, welke kant gaan we op? Nou, ze hebben hier verschillende vertalingen. En ik heb laatst bijvoorbeeld een vertaling ontdekt, de Message van Eugene Peterson. Ik vind hem zo mooi. Maar die man is lyrisch, die kan echt heel mooi schrijven. En Joke heeft er eens een keer een stuk voor me vertaald. Echt mooi. Dus de poëtische boeken is een heel apart verhaal. Heel wonderlijk is dat de poëtische boeken, pastoraal, misschien wel de sterkste boeken zijn. Met name psalmen. Maar bijvoorbeeld ook een boek als Spreuken. Kan ik je aanbevelen als je bijvoorbeeld in je stille tijd zegt, er zijn 30 spreuken, voor iedere week een spreuk, voor iedere dag een spreuk. Als je 's morgens de spreuken leest, één hoofdstuk, en je haalt er één vers uit, moet je opletten wat voor groei daarin zit. Dan heb je de profeten, Jesaja, Jeremia en Klaagliederen. Jeremia en Klaagliederen wordt vaak als één boek gezien. Ezechiël, Daniël. En dan krijg je de kleinere profeten van Hosea tot met Malachi, dat zijn de 12. En daar zitten een paar stevige boekjes bij die moeilijk te lezen zijn. Jona is natuurlijk een heel bekend verhaal. Dat is wat meer geschiedenis, maar is wel een profeet. Nieuwe Testament kan je vier hoofdstukken of vier onderdelen onderverdelen. In de evangeliën, de historische boeken, de brieven en de profetische boeken. De evangeliën zijn natuurlijk Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Dat zijn vrij bekend voor ons allemaal. Dan krijg je het historische boek Handelingen van de Apostelen. Dat is een titel die de mensen eraan gegeven hebben. Ik denk dat het veel wijzer is om dat boek Handelingen van de Heilige Geest te noemen. Door mensen heen. Dan krijg je een heel andere focus op dat boek. Dan heb je een aantal brieven. Dat zijn de onderwijzende boeken. Romeinen tot en met Judas. Waar Paulus een overgroot gedeelte van geschreven heeft. Onder andere van Romeinen tot en met Filemon. Van Hebreeën is onbekend wie dat geschreven heeft. Sommigen zeggen ook Paulus. En de rest is geschreven door de mensen zoals ze hier genoemd worden. En het laatste is profetisch. Dat is de openbaring van Johannes waar we net uit gelezen hebben. Dus die Bijbel kan je als het ware zo in je inbox indelen. Nou, als je dat weet, oké. Okay. Heel leuk Henk, nou weet ik een beetje hoe de Bijbel eruit ziet. Ik snap dat als ik in zo'n boek begin te lezen, wat ik dan ongeveer voor me heb. Maar hoe begin je dan? Dus de vraag is, hoe kan je nou de Bijbel gaan lezen? En dan ga ik even wat zeggen. Op dit punt komen we in een giga-generatieconflict. En dat bedoel ik niet een conflict dat ik een conflict heb met jullie of met de generatie onder me, maar een verschuiving in onze maatschappij. Als je aan mij vraagt van hoe was jouw Bijbels onderwijs als kind, of aan Lies Vrij vraagt, of aan Jack, dan komen wij van christelijke scholen en iedere dag werd de Bijbel erin geramd. Maar wel op een hele liefdevolle manier vaak. Dat waren mensen die overtuigd waren van de waarheid van de Bijbel. Dus als kind ken ik de Bijbelse geschiedenis. Als je tegen mij zegt Abraham, plaats ik dat in een tijd. Als je Noach zegt, plaats ik dat ook in een tijd. En zo kan je koningen noemen. En soms moet je zeggen, hé, wie was dat? Waar zat die ongeveer? Maar die geschiedenis ken ik wel. Ik heb ontdekt dat in deze gemeente, en dat bedoel ik niet neerbuigend naar iemand ook, maar gewoon omdat de cultuur zo veranderd is, en we ook mensen krijgen die gewoon van de Bijbel weinig afweten, dat als je over Abraham begint te spreken, dat je dat niet in de kader kan plaatsen. Je weet niet waar dat plaatsvindt. Je zou ook niet weten in welk boek dat staat. En je weet ook niet of Noach voor Adam zat, of voor Abraham zat, of na Abraham zat. Dus je praat ineens over een brug. Dat heeft er bij mij toe geleid dat ik veel meer nog dan ooit tevoren niet spring in de Bijbel. En ook niet zoveel zijstapjes meer doe. Weet je, vroeger had ik als neiging toe. Dan zei je, ja, dat is net zoals met, en dan zeg je Abraham of Noach. En dan ga je ervan uit dat de hele gemeente weet waar je het over hebt. Die tijd is in Nederland al lang voorbij. Helaas is dat dus al zo in de Reformatorische Hoek. Als je naar de Reformatorische Hoek gaat en je vraagt aan de gemiddelde tiener, Hey, vertel de Bijbelboek is, dan zal hij die misschien op kunnen zeggen, omdat het moest. Maar als je praat over van wie was nou die profeet en waarom leefde die daar? Hoe zit het met de ballingschap bijvoorbeeld? En hoe zit het met de bevrijding uit Egypte? Snap je die verschillen? Waar heb je het over, weet je wel? Ze weten het ineens niet meer. Dus er is op dit moment heel weinig kennis onder ons aanwezig. Dat is helemaal niet erg. Dat geeft mij alleen maar dankbaarheid om mijn werk goed te doen. Dat is wel een van de redenen waar we zeggen, hé jongens, daar moeten we even aandacht aan gaan geven. De Bijbel leren kennen. En daar proberen we jullie ook in te helpen. Een feit is wel dat mensen van mijn leeftijd en daarnet onder, dus Lies die is een jaar of 20 jonger dan ik, maar die leeftijdsgroep, als wij onderwijs geven, dat we een neiging hebben dat wel vanuit die kennis te doen. En steek dan altijd je vinger op of zeg het. Weet je doet mij daar geen verdriet mee als je zegt, joh, dat ging te snel, dat ging te veel. Ik ken mezelf heel goed, maar soms gaan die rateltjes hierboven werken en dan komt er van alles boven. Maar het is wel die tank die gewoon er zit. En daar kan je uit putten. Onze taak is jullie te helpen dit soort onderwijs gewoon goed te vatten. Dus waar begin je nou mee? En dan ga ik met een advies geven, wat ik graag dat iedereen een keer neemt. Dat is de Bijbel voor dummies, waar we allemaal toe behoren, hoop ik. Als het gaat om Gods wijsheid, zijn we toch allemaal dummies, waar of niet? En je kent al die boekjes wel, de Bijbel, hè? Windows voor dummies, dat soort boeken heb ik nogal eens nodig. Waar draait het om? Als je nou pas bekeerd bent of je kent de Bijbel niet goed, waar begin je nou te lezen? Dan heb ik één advies voor je. En dat is een advies wat ik tegen iedereen wel eens kan zeggen. Dat is goed om dat regelmatig voor jezelf maar weer eens te doen. En dat is beginnen met het evangelie van Johannes. Vervolgens lees je de drie brieven van Johannes, die zijn niet zo groot. En vervolgens lees je de evangelie allemaal. En lees je het boek Handelingen eens. Dan heb je het over het Nieuwe Testament, het werk van Jezus, gelezen door wel verschillende auteurs als het om de geschiedenis gaat. Maar met een focus van één man die ontzettend scherp door had waar het om ging. Namelijk om de liefde van God. Als er één schrijver is in de Bijbel die het accent op de wezenlijke inhoud van het Nieuwe Testament, de liefde van God, neerlegt, is het Johannes. Het meest belangrijke voor ons is dus ook dat te pakken. De grootste moeite die ik heb als onderwijzer, als ik dat mag zeggen, in het lichaam van Christus, is de liefde van God over te brengen aan mensen. En je staat er versteld van hoeveel weerstand dat soms oplevert. Wat een rare beelden mensen van God hebben. Van een man die ergens in de hemel zit met een zware baard en die het leuk vindt om mensen naar de hel te sturen bijvoorbeeld. En hoe kan je dan iemand ontvangen? Hoe kan je dan zo'n God ontvangen? En dan zeg je, ja, maar Jezus is toch op aarde gekomen om God te laten zien? En hoe was dan Jezus? Ja, die is wel aardig. Nou, zo is God. Ja, zo makkelijk is het niet. Dus er zit soms veel weerstand vanuit cultuur of opvoeding of wat dan ook, of pijn, die niet zo makkelijk op te lossen is. En wat goed doet, is de Bijbel lezen op die waarheid. En ik meen het echt. In de mate dat de liefde van God je niet echt helemaal geraakt hebt, moet je dit doen. En in de mate dat je weer behoefte hebt dat weer eens op te tanken, moet je dit doen. En dan lees je, begin je eerst met Johannes. Johannes is een beetje een vreemde schrijver. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Weet je, waar heb je het over, weet je wel? Heel moeilijk. Beetje poëtisch, maar hij raakt een snaar in ieders hart. En dan krijg je het bekende vers van hoofdstuk 3, vers 16. Al zo lief had God de wereld. En als je nou maar weet, dit is de apostel van de liefde, en je gaat dat lezen, en je herkoudt dat. En je gaat vervolgens zijn brieven lezen, die ook allemaal over de liefde gaan. Dan heb je dat te pakken, en zeg je, nou ga ik het leven van Jezus nog eens lezen, door die focus die je dan al hebt. En dan ga je Jezus lezen, Matthäus, Marcus, Johannes, nog een keer. En dan lees je door hoe de eerste gemeente leeft. Nou, als ik het zeg, heb ik alweer bijna behoefte om te zeggen, ik ga het ook weer eens doen. En als je wat gevorderd bent, dan is het wel eens leuk om te zeggen, hey, ik lees, dat is uit de NBV-vertaling. Of ik lees, dat is uit de Statenvertaling. Of ik lees, dat is uit de Willebrord-vertaling. Dan kan je die vertalingen gaan gebruiken. In het begin als je pas begint en je bent niet helemaal thuis in de Bijbel, is het wijs één soort Bijbel te gebruiken. En mijn aanbeveling is dan de MBV-vertaling. Hij is redelijk goed leesbaar en hij is ook niet te moeilijk. En hij zit ook niet te ver van de grondtekst af. Maar daar kan je goed mee overweg. Dat is ook de Bijbel waar wij altijd uit preken. Ga je Bijbelstudie doen, dan komen we op andere dingen terecht. Maar het gaat om God loves you. Dat is zijn grootste boodschap. Dus dat is belangrijk. In mijn inbox zou dat op nummer 1 staan. Natasha. Weet je, boom, bovenaan. Nou goed, als inbox dan. Hè. Pak je hem? Hebben we dat? En nogmaals, is het voor ons allemaal belangrijk. Als je meer wilt, dan is het wel goed om de chronologische volgorde van de Bijbel een keer door te lezen. Dus alleen de geschiedenis. Waar gaat het nou in de Bijbel over? Je begint bij de schepping, Genesis, en dan? Want als je bij Genesis begint, dat is wel leuk, tot en met 46 of zo, dan zit je bij Jozef en dan gaan ze naar Egypte. En dan krijg je nog een stukje in Exodus. Maar in Exodus begint het dan ineens heel raar te worden, want dan gaan we ineens over wetten praten en tabernakels bouwen en dat blijft een eindeloos verhaal. En dan moet het zo lang zijn en zo breed en dat gaat allemaal in ellen en weet ik veel meer. Dus hoe lang is dat dan, een L? Is dat 30 centimeter, is dat 90 centimeter, is dat 60 centimeter? En dan moet je rekenen. Nou, iedereen heeft het misschien wel eens geprobeerd en dan raak je een beetje kapot. Nou, om dit chronologische te doen, daar zijn bijbelleesroosters voor. Een bijbelleesrooster helpt je en dan moet je zoeken naar de chronologische geschiedenis. Zodat je bij Genesis begint en bij Openbaring eindigt. En alle brieven laat liggen, de profeten laat liggen en noem maar op. Maar gewoon de geschiedenis leest. Dat is heel belangrijk voor je vorming, dat je de dingen kan plaatsen. Wanneer vond nou iets plaats? Als je dat wil lezen en je wilt het een beetje vlot doen en je gaat niet zoveel op de waarheid in, maar op de geschiedenis, is het helemaal niet verkeerd om het boek te nemen. Een parafrasevertaling. Gewoon, dat is niet letterlijk. Je moet niet zeggen, dat staat in de Bijbel. Nee, je leest de geschiedenis. Ik weet wat er gebeurd is. Ik weet wanneer David geleefd heeft. Ik weet hoe zijn zoon heette. Ik weet wat er gebeurde. Is het boek ideaal? Dan lees je lekker vlot de geschiedenis door. Dan pak je dus een bijbelleesrooster in chronologische volgorde. Die kan je vinden, als je even googelt, kom je er wel. Maar morgen stond Gouda, dat is dus een van de gemeentes, gesticht door mijn oom, hè, door Peter, die binnenkort komt. Natuurlijk altijd veel op het woord bezig geweest. Die hebben behoorlijk wat goede roosters staan. Dat vond ik wel een goede. Maar MBG heeft ze ook. En als je bijbelleesrooster intikt op je googeltje, dan krijg je er veel meer dan dat je eigenlijk lief wil. Weet je wel? Ook de meest vreemde, hoor. Er zit er ook wel tussen. Maar dan onthoud je gewoon chronologische geschiedenis. Dat helpt je de geschiedenis goed te leren kennen. Dus het eerste stapje is God leren kennen. Het tweede is, nu leren we de geschiedenis kennen. Wat je eens in je leven moet doen, of twee keer in je leven, of drie keer. Maar ik vind wel, een christen moet toch wel een keer in zijn leven de hele Bijbel gelezen hebben. Toch? Of niet? Wie heeft de hele Bijbel al een keer helemaal doorgelezen? Even eerlijk zijn. Dus hoop ook nog niet. Toch? We zijn mensen van het boek. God stuurt ons een boodschap. Dus een keer de hele Bijbel doorlezen. Nou, let op. Als je daarmee begint en je bent er niet klaar voor, kom je er ook absoluut niet doorheen. Dus de meeste mensen haken af omdat ze te vroeg begonnen zijn. Als je die eerste twee gedaan hebt, ben je al een stuk verder. Dan wordt het lezen ook een stuk makkelijker, want dan kom je wel eens door taaie boeken heen, maar dan moet je dan doorheen. Ik zou dan de Bijbel wel lezen in een soort meditatievorm. Dus wel vanuit het weten wie God is, in zijn liefde, en de geschiedenis redelijk kennen. Dan weet je ook een beetje waar je mee bezig bent. En dan kan je allerlei manieren doen. Je kan een bijbelleesrooster volgen, waar ik een bloedhekel aan heb dan, want die stuur je van links naar rechts. Ik ben gewoon bij Genesis begonnen van, maar nogmaals, die geschiedenis kende ik. En daar moet je je eigen weg in vinden. Daar zijn bijbelleesroosters voor. Je kan ook van A naar tot Z gaan. Ik heb het een keer in 1 jaar gedaan. Dat lukte me nauwelijks. Ik geloof dat ik een maand uitliep. Dus 1 jaar is wel pees, hoor. Jongen, jongen, zeker als je druk hebt. 2 jaar is het goed te doen. En zeker als je een gemakkelijke vertaling neemt. Dus als je een boek neemt of de MBV-vertaling zijn erin wel redelijk goed te doen. Dus wel of niet met behulp van een leesrooster. Wat ook goed is, als je getrouwd bent en je hebt het allebei nog nooit gedaan, is daar met elkaar even over na te praten van, zullen we dat gaan doen? Dus dan commenteer je elkaar eraan en kan je ook in de pas blijven bij elkaar. Als je dat doet, maak er dan geen wedstrijd van, maar gebruik het ook voor je gesprek aan tafel. Snapte jij dit, weet je wel? Dus zorg dat je per week ongeveer gelijk blijft. En doe er dan 3 jaar over, want er is altijd wel eentje die op een gegeven moment achterloopt, waardoor jij ook gaat achterlopen. En de volgende keer loop jij achter, gaat die weer achterlopen. Dus dat rekt op. Maar in een 3 jaar tijd moet dat goed te doen zijn. En pak je ook wat leuks. Wat sommige, met name evangelische christenen, dan doen, is van als je begint met de hele Bijbel door te lezen, is dat ze niet willen dat je dus 2 jaar in het Oude Testament zit voordat je bij het Nieuwe komt. Dus dan maken ze van die leesroosters, dan schiet je van Genesis naar Matthäus en noem maar op. Ik werd er helemaal kierenwiet van. Dus ik heb dat nooit gedaan. Maar als je het leuk vindt, moet je het vooral doen. Dan voor de pro's. Ik kreeg een keer een mailtje van iemand deze week. Die vond dat hij een pro was. Ik dacht, nou, dan ga ik dan maar op door. Dus als je een pro wil zijn op dit terrein, dan moet je wat verder gaan. En dat wordt dan wel leuk. Een Bijbelboek lezen. Je stille tijd met God doorbrengen en het woord kouwen en herkouwen. Maar dat heeft weinig zin als je het overzicht mist. Met me eens? Als je niet weet dat God liefde is en je gaat openbaringen te lezen en het ene oordeel naar het andere komt over je nek, ja, daar word je niet vrolijk van. Als je het Oude Testament niet kan plaatsen door de ogen van Jezus en je leest over alle oorlogen, word je ook niet vrolijk van. Dus dat haakt af. Maar als je de Bijbel goed kent, en de meeste van jullie zijn heus al een eind op weg, is het ook wel eens leuk om een Bijbelboek te pakken. Mijn advies is, maak daar geen prestaties van, maar ontmoet de Heilige Geest. De Heilige Geest kan ademen uit de Bijbel. Ik heb het wel eens meer verteld dat in de tijd dat ik alleen woonde op de Nansenplaats, prachtig huis had ik en ik kwam tot rust. En ik had altijd 1 stoel en er lag een open Bijbel. En ik verlang nog vaak terug naar die tijd, weet je, dat je alleen in huis bent en kan lezen. Nou, die tijd komt steeds dichterbij en gaat ook wel komen. Ik krijg boven een kamertje, nou, er komt van alles te staan, een computer, maar ik weet ook, er komt een plek dat ik mijn Bijbel kan lezen. En dat ik mijn Bijbel ook open kan laten liggen. Ik weet niet wat voor gevoel dat bij jou oproept, maar bij mij heeft dat iets. Als in mijn huis ergens een open Bijbel ligt en ik weet, hier ben ik. Op mijn kantoor ligt een hele grote Statenvertaling. Die is van de Evangelische Omroep. Maar zo mooi. Het geopende woord in mijn kamer. En soms zeg ik het ook. Heer, het geopende woord in uw kamer. Laat dat altijd in deze kamer aanwezig zijn. Uw woord dat ademt. Mensen moeten binnenkomen en in contact komen met iets wat God doet. Ja, een beetje spooky-achtig. Maar laat maar gebeuren, weet je wel. Ik hou er wel van. Nou, wat ik toen een keer gedaan heb, is de Romeinen doorgelezen. Ik ben nooit verder gekomen dan hoofdstuk 5, vers 1. Ik las het en altijd van de Heilige Geest wilt u me laten zien tot hoever. En ik begon met hoofdstuk 5. Wij nu gerechtvaardigd door het geloof hebben vrede met God. En ik ging verder lezen en ik voelde dat de Heilige Geest zei, nee, die zin. Wij dan gerechtvaardigd door het geloof hebben vrede met God. Ik dacht zo, dat is toch wel goed, zeg hij. Verder lezen. Nee, zei de Heilige Geest, terug. En een week lang, iedere ochtend, wij dan, gerechtvaardigd door het geloof, dat jij en ik door Jezus Christus met God mogen leven. Dat je vrede met God hebt. Iedere dag heb ik vrede met de Heer. En die adem van Gods geest kwam gewoon naar me toe. Ik heb het aan Daniel de Wolf verteld. Daniel de Wolf heeft er een heel boek van geschreven. Hoe God door die tekst tot hem sprak, omdat hij dat van mij hoorde. Wat een power zit er in de tekst, hè? En ik ga het aan jou zeggen. Heb jij vrede met God? Heb je vrede met God? Oh ja, ja, ja. Maar soms heb ik geen vrede met God en jullie ook niet. Soms voel je niet lekker, soms zit het niet mee. Soms, hè, wat doet de Heer nu en waar gaan we naartoe? Dat soort problemen toch allemaal? Totdat de Bijbel weer tot je spreekt van, je hebt vrede met God omdat Jezus het werk voor jou gedaan hebt. En dan komt zo'n tekst naar je toe. Nou, dat is het mooie van de Bijbel. Jullie weten best, ik ben helemaal geen groot voorstander van iedere ochtend stille tijd houden. Als je dat doet, vooral blijven doen. Ik hou ervan om 24 uur per dag stille tijd te houden. En dat je regelmatig de Bijbel leest, regelmatig in gebed bent, altijd bereikbaar bent voor de Heilige Geest. En zo je leven met hem opbouwt. Het mooie is van zo'n Bijbelboek maken, studeren, is er studie van te maken. Achtergrond lezen, context lezen. En mijn advies is altijd rustig aan doen. Dat gejaagde en proberen popiopie te zijn of geniaal te zijn. Als de Heilige Geest wat tot je zegt, zegt hij wel wat en blijft dat ook jaren bij je. Ik bedoel, wat ik net zei over Romeinen, dat is dus inmiddels 9 jaar geleden. En als ik over het begin te spreken, raak ik weer bewogen. Hoe God je aanraakt door een woord. Welke woorden heeft God tot jou gesproken? En wanneer? Ten slotte, gebruik verschillende vertalingen. Ik heb hem expres meegenomen, omdat ik die echt kan aanbevelen voor iemand die graag wat verder wil. De jongere Bijbel is de NBV-vertaling, uitgegeven door de NBV zelf in samenwerking met de Evangelische Omroep. Daar zitten aantekeningen bij. Maar het leuke is, achterin zitten ook Bijbelleesroosters en dat soort zaken, die gewoon wat meer inzicht geven. Het leuke is dat zij ook beginnen met, begin met Johannes te lezen. Er zit wel een goed advies in. Maar het is een lekker vlot, een lekker ding, ligt ook lekker in de hand. En er zit een hele goede inhoudsopgave aan. Vind je dat vreemd? Een Bijbel moet lekker voelen. Moet toch je eigen zijn? Nee, dat meen ik echt. Dat moet een persoonlijk iets zijn van je. Die andere die ik heb, die met die harde kaft als een van de genummerde uitgaven, ik hou niet van een harde kaft. Hartomslag. En dat ding, dat vind ik nooit fijn. Dit is een lekkere. Oké. De jongere Bijbel. Wat ik doe is, ik heb alle vertalingen op mijn computer. De Statenvertaling is een vertaling die ik heel graag gebruik om de woordstudie te doen, om de diepgang te hebben. De Naardense Bijbel vind ik ook heel goed. Maar soms vind ik hem echt niet te pruimen, weet je. Maar voor de studie wel een hele leuke Bijbel. Is door één man vertaald, dus dat maakt hem wat nauw. Maar het leuke is dat de Naardense Bijbel heel dicht bij de grondtekst blijft. Dus hij vertaalt ook ieder woord. En hij heeft een mooie klank, vind ik, omdat hij het woord God, wat gewoon een Germaans woord is, vertaalt met de ene. Wat veel Joodser is. Dus dat zijn wel mooie dingen. Vind ik van de Willebord-vertaling ook mooier, hè? Die Jehovah en Yahweh gebruikt. Eventueel een boek, of als je hem nog te pakken kan krijgen, het Levend Woord. Die zegt levendiger dan een boek. Het boek is een voortzetting van het Levend Woord. Het Levend Woord was echt een hele mooie vrije vertaling. En het boek heeft het weer aardig evangelisch gemaakt. Als ik het zo mag zeggen, toch wel weer wat netter. Als Petrus door Simon achterna gezeten wordt, Simon de tovenaar, en over de Heilige Geest hoort, dan zegt Petrus in de NBG-vertaling tegen hem: ga weg van mij, weet je, dan wil hij de geest kopen. En dan zegt Petrus in de NBG-vertaling: ga weg van mij, u en uw geld zij tot uw verdoemenis of zoiets. Dat zegt de NBG-vertaling. Dan zegt het Levende Woord, laat Petrus zeggen: joh, ga weg, loop naar de hel met je geld, staat er. En toen het boek werd uitgegeven en de Levend Woordtekst gebruikt werd, dat kon er niet door. Waarbij ik denk, nou, het zit al aardig dicht bij de boodschap, weet je wel. Ik vind dat wat mooier, de straattaal. En de Bijbel is in straattaal geschreven, hoor. Maak je daar geen zorgen over. En dan de Message, die vind ik erg mooi. Een paar websites heb ik je gegeven. Bijbelvragen en de Bijbel Gateway, daar kan je alle Bijbels op vinden. Je krijgt deze PowerPoint toegestuurd, dus wat dat betreft hoef je geen aantekening te maken. De dagelijkse omgang met de Bijbel, daar heb ik nog een paar adviezen over. Ik heb 3 adviezen om je dagelijkse groei tot het goede, om het goede te ontdekken, het verkeerde te corrigeren en het goede te blijven doen. Dat zouden we allemaal graag willen. Nou, hoe doe je dat? Wat doe je nou dagelijks? En dan met dagelijks zo. Ik snap best wel eens dat iemand eens een dagje overslaat of zo. En als ik in een vliegtuig zit en ik moet daar slapen, dan vind ik dat ook geen nacht waarin ik de volgende dag wakker word in het vliegtuig. en mijn Bijbel gaan zitten lezen. Maar wat ik doe is, lees je Bijbel regelmatig volgens een plan zoals boven omschreven, zoals we eerder hebben genoemd. Of een Bijbelleesrooster, maar je weet wat je aan het doen bent. Wat je ook kan doen, of erbij kan doen, is maak aantekeningen op zondag. Iedere zondag besteed je 2 uur van je kostbare tijd om van God te horen. En als hij dan wat te zeggen heeft, is dat dan niet de moeite waard om daar een notitie van te maken? Als het God is? En dan ga ik het omdraaien, en dat meen ik echt. Als je hier komt, spreekt God ook tot je. Maakt niet uit wie er voor de dienst staat, maakt niet uit wie tot je spreekt. Want je komt om God te ontmoeten. Ik heb het in mijn leven duur moeten betalen. Ik heb een keer in de dienst gezeten en God spreekt. En ik vond het fantastisch, maar ik had geen pen en papier bij me. En toen ik de dienst uitkwam en ik wou thuis opschrijven, was ik de helft vergeten. En ik bidde, Heer, wilt u? En ik kreeg echt de woorden van de Heer van, dan moet je een pen en papier mee nemen, jochie. Zo simpel ligt het. En dat meen ik. Weet je, het is geen trekbel van, wilt u het nog een keer zeggen? Zo kan je niet met God omgaan. Dus zorg dat je altijd pen en papier bij je hebt. Ik heb ook een keer meegemaakt dat ik in een dienst kwam en daar sprak iemand waarvan ik dacht van, mijn hemel, die man kan echt niet preken. En die ratelde van links naar rechts en dat rammelde aan alle kanten. En ik zat me echt te ergeren. En ik had minachting. Althans, dat zijn de woorden die de Heer tot me begon te spreken. Dus ik zat zo van, wat doe ik hier en waardeloos en kan ik veel beter en... Ja, was in de periode ik geen voorganger was, hoor. Moet ik even bij zeggen. Dus ik had ook wel behoorlijk moeilijk bij mezelf. En ik werd stil voor de Heer. En toen zei de Heer, ik kan door iedereen spreken. Zelfs door een ezelin, Henk. En dit is geen ezelin. Nee, dat is waar. Dus ik heb mijn pen en papier gepakt. En ik ben gaan luisteren. En ik weet wel dat die man sprak over hemelvaart. En dat leek nergens op. Maar hij zei 1 ding... En dat heb ik toen opgeschreven. En daar zijn al die preken uit voortgekomen die ik een keer over hemelvaart heb gehouden. Wel 2 jaar later. Maar heb toen iets losgemaakt bij me. Dat je gaat nadenken en dan hoor je hier wat, je hoort daar wat en dan komt de boel bij elkaar. Ik ben ervan overtuigd als ik toen niet dat pennetje en papier gepakt had. Dat die preken over hemelvaart, waar ik het overigens nu ook over had, over openbaring. Hè, dat Johannes dat ziet wat er bij hemelvaart in de hemel gebeurt. Dat had ik nooit gekregen als ik toen niet trouw was geweest. Weet je wel? Neem de boodschappen dan ook serieus. Maak aantekeningen en herkauw dat. Als je moeite hebt met je Bijbel lezen, waarom lees je niet de teksten die we iedere zondag hier behandelen? Waarom ga je straks niet naar huis en lees dat verhaal nog eens van Openbaring 5? En lees dat desnoods 5 keer in de week. Hey, daar had Henk het over gebed en geloven en hey, die schalen, ja. En mediteer erover en laat de Heilige Geest zijn werk doen. Het derde wat je kan doen, dat doen sommige mensen. Jou een dagboek bij, een journal. Die kan je ook kopen. En daar schrijf je in wat je gelezen hebt. En daar schrijf je je gedachten bij in. Ik heb dat 2 keer in mijn leven geprobeerd. En dat is een hopeloos disaster. Dat gaat bij mij niet. Is niet mijn ding. Er staat nergens in de Bijbel, hou een dagboek bij. Dus je mag me dat niet kwalijk nemen. Maar er zijn mensen die hebben er heel veel baat bij. Piet Brinksma, waar ik mee naar Turkije ga, die doet dat wel. En die heeft ook alle profetieën en alle teksten die hij van de Heer heeft ontvangen, staan ook in dat dagboek. En dan denk ik, dan is je dagboek inmiddels 1000 pagina's, als ik dat zou doen. Ik denk dat ik dan te veel gedachten heb of zo. Dus bij mij is dat een chaos en daar begin ik ook niet meer aan. Ook in de gemeente doe ik dat niet. Er zijn kerken die schrijven al hun profetieën op. En dat houden ze nauwgezet bij. Dat doen wij ook niet. Wij leven bij de dag en wat de Heer vandaag te zeggen heeft, daar doen we vandaag wat mee en dan gaan we verder. En bij de oudste raad praten we ook wel wat de Heer in de loop aan het vertellen is. En dat ben ik. Maar als jij een dagboek wil bijhouden, ga je gang. Ik wens je er veel zegen mee, vooral doen. Oké, dat zijn mijn adviezen. Dat was de laatste dus. Terugkomend op wat we eerder gezegd hebben. Ik wil aan jullie vragen, God stuurt een sms'je naar je. Wil je nou luisteren? Wil je wat orde in je inbox maken, zodat de Heer makkelijker kan spreken? En wat ga je ermee doen? Het laatste wat ik wil is dat je met schuld gaat werken. Maar misschien is het leuk om voor je verjaardag een paar leuke Bijbelvertalingen te kopen. Of eens wat vaak een evangelische boekhandel binnen te stappen en te snuffelen. Zo duur zijn ze ook weer niet, dus dat is wel leuk. Het is ook leuk om met elkaar te praten. Wat vind jij leuk? Ik weet nog wel dat ik op een donderdagavond de message inderdaad vertaald heb. En dat we eruit gestudeerd hebben. En dat ik Joke gezegd heb, Joke, wil je dat vertalen? Zo mooi zoals die man dat zegt. Weet je wel, met name de bergreden. Nou, daar kan je van genieten. We kunnen ook genieten van een goede film, toch? En we kunnen ook genieten van een leuke televisieuitzending. Hoewel die dezelfde zijn, vind ik. Maar dat is... Ja, er is maar één omroep die wat goeds maakt. En zelfs dat zie je niet. Weet je wel? Nee, flauwekul. Doe er wat mee. We hadden vanmorgen nog een paar woorden van de Heer. En daar willen we de dienst mee besluiten. Dus ik wou het aanbiddingsteam naar voren vragen. En ik heb hun gevraagd om het lied Open the Eyes of My Heart, Lord. Om dat alleen maar te spelen. Dat lied heeft een emotionele lading. Met me eens. I want to see you. Oh yes, I want to see you. Hier kan je me in zien. Niet als je dat als een wetboek oppakt. Wel als de adem van Gods geest terugademt. Dan krijg je openbaringen. Dan lees je op een dag van, ik heb vrede met God door Jezus. Ik heb gewoon vrede. Ik mag in vrede met hem leven. Dat is de geest die hem openbaart. Dus ik heb gevraagd of zij dat lied willen zingen en laat dat even in je hart masseren. Dat er een verlangen komt van ik wil die ontmoeting hebben. En dan wil ik de dienst overhandigen aan Jack. Die had 2 of 3 profetieën. En die zijn voor mensen persoonlijk. En dan gaan we even kijken hoe we daarvoor gaan bidden. Oké, Jack, kom maar naar voren.